gepredikt over hoe Elia, de profeet, de man van God, op de vlucht was. Na verschillende overwinningen. Na verschillende overwinningen op valse profeten. 1000 valse profeten. En we hebben gelezen hoe Elia op de vlucht moest slaan omdat Jezebel, de koningin, zijn hoofdje wou afhakken. Hij zou verminderen, een beetje bang worden en wegvluchten. En dus Elia was ergens in een grot, ergens op bevel van de Heer, daar gaan schuilen. Weet je nog wat de Heer vroeg? Hè? Wat doe je hier? Wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier? Waarom ben je op de vlucht? Waarom zit je hier? Waarom heb ik je hier gedacht? En Elia was allemaal excuses aan het geven en zei, ik ben de enige. Ik ben de enige over. Ik heb alles gedaan wat u wou, God. Ik heb ze allemaal verdreven, die valse profeten. En nog is het niet genoeg. Nog zit ik hier op vrees van mijn eigen leven. Hoeveel moet ik nog doen? Ik ben de enige over. En God zegt, nee, je bent niet de enige over. Stop met uw geklaag. Stop met uw gezaag. Stop met te kijken naar uzelf. Want ik ben bezig achter de schermen. Ik ben bezig een weg te maken waarvan jij nog niet weet. Een weg, een doorbraak. Ik ben iemand aan het voorbereiden. Ik ben zelfs mensen aan het voorbereiden die het zelf niet weten dat ze aan het voorbereid worden. Jij moet gewoon doen wat ik zeg, Elia. Ja? Kom uit de grot. Kom eruit. Amen. En ga op weg naar waar ik zeg dat je moet gaan. En Elia, Heer, vergeef me, vergeef. En hij ging op weg. En hij komt dan uiteindelijk bij zijn opvolger, Elisa. Ja, Elisa was een doodgewone jongen, een boer die bezig was op de boerderij. Hij was daar met zijn ossen aan het ploegen. En opeens komt daar de man van God, de Elia. Elia was een bekend figuur, hoor. Iedereen had schrik van hem. Als je Elia zag, dan was je van, oei, komt hij om mij te oordelen? Of komt hij om mij te zegenen? Ik hoop dat het de tweede is. Maar het is één van de twee. Het is oordeel. Of het is zegening. En dus mensen hadden schrik, want Elia, God was met Elia. Ja? Op een gegeven ogenblik in 2 Koningen hoofdstuk 1 kan je lezen hoe dat Elia vuur van de hemel doet neerdalen op mensen. Ja? En ze kregen schrik. Ze kregen schrik. Denken van, wat is dat voor een man? Dan kunnen we beter uit de buurt blijven. Maar hier was dus Elia, hè, op weg naar Elisa. En Elisa, we kunnen dat lezen in 1 Koningen hoofdstuk 19. Vers 19 tot 21. En hij trof Elisa, de zoon van Safat, hij trof hem aan terwijl hij aan het ploegen was. En ze waren aan het werk met 12 span ossen en Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Hij gooide zijn mantel. Ze had zo'n mooie mantel. Wie wilt mijn Elisa zijn? Zeg jij mijn Elisa, Emmanuel? Jij bent een goede Elisa. Gewoon de grote Elisa. Je zei aan het ploegen. Je zei aan het ploegen met 12 ossen. En hier komt de man van God met zijn mantel. Ja? En hij ziet daar Elisa. En de Heer zegt, dat is mijn opvolger. En de Elia gaat er naartoe. En hij zal waarschijnlijk gedacht hebben, wat doet die oude man hier met mij? En, maar hij wist goed genoeg wat er gebeurt. Het leggen van de mantel op de schouders van Elisa was een symbolische daad van, jij bent nu onder mijn hoede. Jij bent onder mijn bedekking. Jij bent onder mijn training. Jij bent mijn geadopteerde zoon. Jij bent degene die ik ga opleiden. En mijn autoriteit zullen de jouwe worden. Amen. Het was nog niet dat hij de mantel kreeg. Ja, het was een symbolische daad. Amen. Van, het gaat hem worden. Maar geef hem maar terug, want hij is nog vandaag. Amen. Want we lezen dat nadien dat hij de mantel gebruikt, was de mantel van Elia, om het water te doen splijten. Het was nog niet van hem, maar het ging die van hem zijn. Weten jullie dat Elia zijn bediening, en ik kom, hè, wat heeft dat allemaal met mij te maken, broer? Wel, Elia zijn bediening mimiekt, of we zeggen dat het reflecteert de bediening van Jezus. Of andersom, de bediening van Jezus reflecteert de bediening van Elia. Ja? Niet alleen die van Elia trouwens, hè, als je echt er dieper op in wilt gaan, dan zie je dat Jezus zijn bediening, en vooral Matthäus schrijft dat heel mooi weer, Jezus zijn bediening reflecteert die van Mozes en Elia. Ja? Mozes hebben we de voorbije weken gezien met de bergreden, weet je nog, de bergreden? En wat er voorging, de 40 dagen in de wildernis, dat Jezus werd verzocht en beproefd, verleid door de duivel, en daarvoor dat hij geboren was, en dat hij moest gaan vluchten naar Egypte, en dat hij terug uit Egypte, is allemaal, Matthäus schrijft dat allemaal op, met zo'n subtiele hint. Het doet u denken aan het verhaal van Mozes en Israël, dat uit Egypte komt, op weg naar het beloofde land. 40 dagen in de woestijn, Jezus, 40 dagen dat zij beproefd werden. En uiteindelijk 40 jaar de Israëlieten in de woestijn. Maar wie komt eruit triomfantelijk? Jezus. Amen. Jezus is de betere versie van Mozes. Amen. Jezus op de bergreden geeft een speech dat tot vandaag wordt, hoe moet ik dat zeggen, wordt herhaald, wordt geprezen als een van de beste redes, redenvoeringen ooit. De beste. There is no second. Amen. Hij is gewoon de beste. Juist zoals Mozes zijn wet gaf op de berg, zo staat Jezus op de berg. Amen. De bergreden. Maar geeft een veel betere bergreden dan die van Mozes. Jezus is de nieuwe Mozes. Hij is de nieuwe wet. Maar de betere versie. Wet 2.0. Amen. De update, de upgrade. Amen. De genade van God is getoond doorheen Jezus. Halleluja. Wat de wet niet kan, de wet kon niet rechtvaardigen, want we vervallen altijd in zonde, kwam Jezus om te vervullen in zijn leven en zijn gehoorzaamheid. Hij deed het tot in de puntjes. Hij deed het volledig. Amen. Zijn rechtvaardigheid zorgde ervoor dat de wet werd vervuld. En door die rechtvaardigheid kunnen wij nu rechtvaardig worden bevonden. Maar Jezus zijn bediening is meer dan alleen maar een reflectie van die van Mozes. Ook die van Elia. En Elia staat bekend als de profeet. Je hebt Mozes, de wet. Je hebt Elia, de profeet. Amen. Er waren twee belangrijke componenten in het Joodse denken. Ja, dat was de Mozes, dat was de eerste 5 boeken van de Tora. Hè, dat was de wet, hoe je moest leven. En dan had je de symboliek van de man van God die het gesproken woord van God kwam brengen. Niet alleen het geschreven woord, de wet. Maar het gesproken woord van waar moet mijn volk naartoe? Hoe gaat mijn volk zich bekeren? Ah, doorheen de profeet. De profeet was door God aangesteld om het volk, hey, wakker worden. Jullie doen niet meer, voldoen niet meer aan het geschreven woord. Het geschreven woord heb je naast je neergelegd. De profeet wordt gestuurd om het volk wakker te maken. Om het volk terug te brengen naar God. En hoe deed de profeet dat? Niet alleen door te roepen. Niet alleen door met de vinger te wijzen. Maar door mirakels, tekenen en wonderen. Doorheen oordeels wonderen, want dat zijn ook wonderen. Doorheen wonderen van genade. Kijk wat Elia allemaal heeft gedaan. Elia heeft een dode herrezen. Elia werd gevoederd door raven. Heeft daar vrouwen die buiten de redding van Israël waren, heeft ze in hun behoefte voorzien. Waren allemaal mirakels om voor Israël aan te tonen. Uw God leeft nog. Uw God is bezig te voorzien. Jullie zijn afgedreven van God, maar ik stuur mijn profeet en ik bescherm hem. Ik zet een hekken rond, je kan hem niks doen, maar je gaat zien dat ik bij hem ben en dat hij groter is dan al die valse profeten. Op die manier heeft Jezus zijn bediening. Nieuw Testament, Jezus kwam niet alleen wet geven, hij kwam niet alleen maar de nieuwe wet geven, zijn evangelie, maar hij kwam het ook door te demonstreren, door tekenen, wonderen en mirakels. Amen. Hij was gestuurd als de profeet, amen, van God om zijn volk terug te brengen. En meer dan alleen maar Israël, maar ook nog een kudde buiten de kudde van Israël. En dat zijn wij. Amen. Dat zijn de heidenen. Amen. Halleluja. En dus Jezus is de nieuwe Mozes en Jezus is de nieuwe Elia. Trouwens, die twee, Mozes en Elia, zijn ook beide gestorven, waarvan het graf niet is teruggevonden. Amen. Beide zijn trouwens ook verschenen aan Jezus en Jezus heeft met beide gesproken. Ja, maar Matthäus 17, de berg van transfiguratie. Amen. Matthäus 17, vers 1 tot en met 4. Nieuw Testament, hè, Jezus, hè. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Ik weet niet wat dat betekent. Ik weet niet wat ik daarvan moet voorstellen. Werd Jezus ineens transparant of zo? Zijn gezicht straalde als de zon. Moet dat zo'n geel licht zijn? Dat ineens, wow, weet ik veel. Zijn kleren werden wit als het licht. Het was in ieder geval zo indrukwekkend dat de apostelen blijkbaar een beetje hun verstand verloren. En plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. De wet en de profeet. Amen. Hetgeen dat God had gestuurd in het Oude Testament om het volk naar God te brengen. Amen. Is nu 2-in-1 in Jezus. Amen. Halleluja. En Jezus heeft de conversatie. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Ik weet niet hoe dat ze Mozes en Elia hadden herkend. Hè? Beetje raar, het is niet dat ze op Wikipedia gingen kijken van Mozes. Hoe zag die er? Ah, hier Mozes. Hier Elia. Blijkbaar wisten ze het, misschien werden ze voorgesteld als de wet en de profeet. Ik weet niet wat het was of hoe het was. Maar in ieder geval, het was een teken van God, halleluja, dat Jezus zijn bediening de ultieme bediening is. Amen. God ging niet meer spreken doorheen de wet en doorheen de profeten van het Oude Testament, maar er ging een nieuw verbond komen, een nieuw testament, een beter verbond. Amen. Een verbond, halleluja, waar dat de wet vervuld is, en wat vervuld is, wordt de gepaste tijden opzij gezet door iets nieuw. Dat is wat de schrijver van Hebreeën zegt. En het nieuwe is gekomen. En de tempel is niet meer nodig, want de tempel is vernietigd in 70 na Christus. Dank de Heer. Dat was het teken van God. Het is gedaan. Er is een nieuwe tempel. De tempel van het lichaam van Christus. Dat zijn wij. Amen. Halleluja. Niet langer hebben we zo'n scroll nodig met een rabbi die dat eruit voorleest. Amen. Niet langer hebben we profeten nodig. We hebben wel profeten nodig die ons leiden naar de Heer. Maar niet langer is het in bepaalde personen. Er is één hoofd. Amen. Van de gemeente. En zijn naam is Jezus Christus. Amen. De Bijbel zegt, er is geen mens meer nodig dat u moet vertellen wat waarheid is. In 1 Johannes hoofdstuk 2. Maar de Heilige Geest zal u leiden. Amen. In alle dingen van de waarheid. Natuurlijk hebben we mensen nodig. Halleluja. God heeft aangesteld. Apostelen, profeten enzovoort. Maar als het op neerkomt. Wanneer dat mensen zeggen van, jij moet mij geloven, want ik heb de waarheid. Amen. Ik weet alles wat er in dit woord zegt, Kamachi. Ik heb de diepe openbaringen van God leren kennen in mijn nachtelijke visioenen. En God heeft tot mij gesproken en heeft dit en dat gezegd. Dan moet uw radar gevoelig zijn en zeggen van, oké, ik zal het opnemen, maar ik ga er wel een filter op zetten. Want mijn Bijbel zegt dat, halleluja, dat de Heilige Geest mij zal leiden in alle dingen van de waarheid. En dat geen mens mij moet vertellen wat waar is. Jezus zit in mij. We zullen het woord nemen en we zullen het filteren. En we zullen het testen. Maar goed, laat me teruggaan naar Jezus. Dus Jezus zijn bediening reflecteert die van Elia. Elia had een opvolger nodig. Waar? Elisa, hebben we juist gelezen, weet je nog, met de mantel. En hij legde de mantel op Elisa. Juist zoals Elia dat heeft gedaan, zo heeft Jezus ook bij wijze van spreken mantel op zijn apostelen gelegd. Hij koos ze eruit. Hij koos ze eruit. Jullie, volg mij. Laat alles achter, juist zoals Elisa, die was bezig met zijn ossen. Zo waren de apostelen van Jezus bezig met hun vissen. Ze waren bezig met hun visnetten. Amen. Ze hadden kunnen zeggen, wie is dat? Wel, dat is een vreemde, dat is een beetje koekoe. Je denkt dat hem de Messias is. Laat die maar doen, we blijven hier in ons bootje zitten. Nee, ze lieten alles achter. Dat was hun opbrengst, dat was hun leven. Zij moesten voorzien in hun noden van de familie, maar ze zagen iets groter. Halleluja. Ze zagen iets groter dan wat de wereld kon bieden. En ze volgden Jezus. Juist zoals Elisa. Pas op, Elisa was een rijke man, hè. Als je leest, hij had 12 span ossen. 12 span ossen. Dat is veel hoor. 12 span ossen. Hij was blijkbaar een vermogend man. Hij had knechten en al. Was waarschijnlijk de vader's business. Hè, want hij moest nog goeiedag zeggen tegen zijn vader. Voordat hij wegging. Hij verbrandt dan zijn span ossen. Hij verbrandt het span. Het hout doet hem in twee. Hij maakt er een vuurke van. En hij offert de ossen op het vuur. Dat is iets duur. Maar hij dacht van, die Elia is meer waard. De apostelen dachten ook, die Jezus is meer waard. Halleluja, we gaan hem volgen. Amen. En zo kiest de Heer vandaag ook ons eruit. Amen. Hij roept ons. Halleluja. Hij roept ons om de wereld achter te laten en Jezus te volgen. Hij roept ons door reeds een roeping op ons leven te brengen, door een mantel op onze schouders te brengen en zeggen van, kijk, ik ga je leiden, ik ga je begeleiden, ik ga je leren, ik ga iets op je schouders leggen. Het is een juk, het is geen juk van de duivel, want die juk is zwaar. Je wordt er moe van, je wordt er depressief van. Het is als een span van ossen tezamen. Het is de hele tijd maar werken, werken. En je denkt dat je goed bezig bent, maar uiteindelijk het maakt je moe en depressief. Maar mijn juk, zegt Jezus, is licht. Amen. Halleluja. Als je het met mij doet, als je samen met mij gejukt bent, halleluja, dan gaat het licht worden. Maar als je denkt dat je mij niet nodig hebt, dan sta je daar alleen in dat juk met niemand anders naast je. En dan wordt het zwaar. Dan wordt het zwaar, dan moet je iets voortrekken. Dan moet je dat op je eigen kracht doen. Maar Jezus zegt, wees met mij gejukt. Doe het samen met mij. Ik ga iets op je leggen, amen. Het is de kracht van God. En niemand kan het tegenhouden. Amen. Spoel een paar jaar verder. Elisa heeft enkele jaren met Elia gewandeld. Ja, hij is getraind. Hij heeft de dingen gezien die Elia heeft gedaan, wonderbaarlijk. Wonderbaarlijke zaken, Elisa. Is hij klaar? Is hij klaar om het over te nemen? Waarschijnlijk niet. Waren de apostelen klaar om het over te nemen? Waarschijnlijk niet. Ze hebben 3 jaar gewandeld met Jezus. Ze waren er niet klaar voor. Ze waren zelfs bang. Jezus was weg en iedereen schoot in paniek. En wat moeten we nu doen? Laten we terug gaan vissen, dachten ze. Laten we terug gaan van waar Jezus heeft, ons heeft geroepen. Dat is natuurlijk niet wat Jezus wil. Amen. Maar Elisa... terug naar Elisa, ik zit constant te springen tussen Jezus en Elia. Omdat er reflecties zijn. Amen. Maar het komt duidelijk hoor. En dus Elisa wist, oh mijn meester gaat worden weggenomen. Dat hebben we in het begin gelezen. Hè? 2 Koningen 2. Oh, hij gaat worden weggenomen. Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik dat hier overleven zonder Elia? Ze gaan mij allemaal een kopje kleiner maken. Van Elia hebben ze schrik. Maar wie ben ik? Ik ben zo'n knechtje dat erachter liep. Zo'n knechtje zo om het water hier, meester. Moet je handjes drogen. Wat moet ik doen? Kan ik nog iets brengen? Hij dacht waarschijnlijk, ik ben een mislukkeling, Emmanuel. Ik heb nog nooit een mirakel gedaan. Hoe kan ik nu iets doen? Ik ben maar een knecht. Heb je dat ook al eens gedacht? Maar wat ben ik hier bezig? Naar de kerk gaan. Ik zit te kussen in de kerk. Dus ik heb nooit... Maakt allemaal niet uit wat je doet voor de Heer. Het is je hart en gesteldheid. Amen. Als je het kleine waardeert, zal God u vertrouwen met grotere dingen. Begin met het kleine. Amen. Elisa was maar een knecht. Hij dacht waarschijnlijk, ik ben er niet klaar voor. Maar het was niet aan hem om dat te beslissen. Het was aan God om dat te beslissen. En dus hij was een beetje bang. Iedereen van ons zou dat zijn. Hij dacht, waar ben ik zonder die mantel? Hij heeft die mantel. Hij heeft die mantel al eens gezien. Hij heeft er juist mee op het water geslagen. En dan dacht ik, wat ga ik zijn zonder die zalving. En dus, Elia, hij ziet wat er gaande is met Elisa, dat hij bang is. En hij vraagt, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? 2 Koningen 2:9. Wat kan ik nog voor je doen? En Elisa, awel, hij antwoordt hier redelijk stoutmoedig. Boldly. Zegt hem, I want a double portion of your spirit. He? Ik wil een dubbele portie van uw geest. Hij had kunnen zeggen, het zal wel lukken, ik zal wel, hopelijk komt het in orde. Je moet dus soms stoutmoedig naar de Heer gaan en claimen hetgeen dat de Heer voor ons heeft gekocht. Amen. Halleluja. Hoe is het, Heer, als het u believen, als je kan je mij vergeven. Als het u believen, Vader, als je een goede dag hebt. Ja, je moet niet, hè, maar als het u uitkomt, kunnen mij uw genade voorzien? Kunnen we vandaag mij alsjeblieft voorzien van mijn dagelijks brood? Als dat komt. Maar anders is het oké. Dus ik zal hier wel verder door stof kruipen als dat moet. Maakt niet uit. Dat is niet hoe een zoon komt tot de vader. Die klaar staat om te geven. Hetgeen dat de zoon heeft gekocht. Amen. Maar goed, Elisa. Hij vraagt, ik wil een dubbele portie van uw geest. Als ik dat hier moet gaan doen zonder u. Jij gaat weggenomen worden van mij. Dan heb ik u een dubbele portie nodig. Dubbel. En je vraagt je misschien af, hoe? Wat wil dat zeggen, dubbel? Amen. Wat wil dat zeggen, dubbel? Hij vroeg trouwens niet voor geld. Hij vroeg niet voor zilver. Hij vroeg niet, want Elia had niks. Het enigste wat Elia had, was die mantel. Trouwens, dat was zo'n oude profeet, zie hem al voor u zo, met kamelenhaar, zo bedekt, zo, een stokje, dat was waarschijnlijk nog aan het lopen. Hij had misschien amper sandalen. Elisa dacht, ik heb geld nodig, ik moet een bediening gaan starten, ik heb een huis nodig, ik heb een conferentiecentrum nodig, want al die profeten, die 50 die ons volgen, zien ze kinderen, want er waren er 50, hè, die hebben een huis nodig, ik ga die moeten opleiden, ik heb een beamer nodig, ik moet een micro, we hebben een micro nodig, want als ze ons willen, we hebben ook wapens nodig, want, battle, die stad waar we juist waren, die zijn ons niet vriendelijk gezind. Dus je moet ook een leger hebben, nou, je hebt geld nodig. Dus we hebben huurlingen nodig. Dus, hij begon niet te rekenen. Hij vroeg maar één ding. Dubbele portie van uw geest. En Elisa zegt, wow, dat is iets zwaar dat je vraagt. Want wat vraagt hij eigenlijk? Hoe kunnen trouwens een dubbele geest krijgen? Hoe kunnen trouwens een dubbele zalving krijgen? Ik bedoel, er is één zalving en dat is... Dat is goed genoeg, denk ik, hè? Als de zalving van de Heer op mij is, oké. Okay. Maar hij vraagt dubbel. Wat is dat dubbel? Is één zalving van God niet genoeg? Elisa vraagt als het ware een dubbele portie. Dat betekent het erfdeel gereserveerd voor de oudste zoon. De oudste zoon, hè, in Bijbelse tijden, kreeg een dubbele portie van de erfenis. Amen. Dat was zo, dat was in die tijd. Dat was niet gelijk verdeeld als je 10 zonen had, gelijk deel door 10, iedereen 10%. Nee, de oudste zoon, Rebecca, kreeg dubbel deel. Emmanuel zit al te kijken, ja, sorry. Sorry, broer Joks en de oudste zoon. Al goed dat we niet in de oude Bijbelse tijden wonen, want dubbel zoveel ging naar mij gaan. De reden daarvoor, ga ik nu niet uitleggen, maar wat hij vraagt is, onze vriend Elisa, zegt, maak mij... Uw zoon, maak mij uw opvolger. Maak mij degene die God gaat aanstellen om uw werk verder te zetten. En als ik dat werk moet verder zetten, is het noodzakelijk dat ik word bezield door dezelfde geest die mijn vader heeft, zijnde Elia, de geest waarmee de Heer zijn profeten vervult. Als ik verder wil in deze bediening, ik moet uw geld niet hebben. Elia, ik moet uw sandaaltjes niet hebben, die zijn toch kapot. Ik wil uw zoon, ik wil uw opvolger zijn. Want de opvolgers, de oudste zonen, die krijgen het grootste deel van de erfenis. Ik wil dat grootste deel van whatever op uw schouders rust. Dat wil ik hebben. Wat heeft dit met mij te maken? Wie van jullie weet dat dit goed nieuws is voor ons? Want als je opnieuw bent geboren uit water en geest, ontvang jij een dubbele deel van de geest die op Jezus Christus rust. Amen. Wanneer jij opnieuw wordt geboren uit water en geest en je wordt geadopteerd in het koninkrijk van God, dan word jij een zoon, een dochter van de koning. Dan ben je, bij wijze van spreken, een opvolger van Jezus Christus. En de werken die Jezus gaat doen, ga jij doen. De geest die op Jezus was, gaat dezelfde geest zijn die op u gaat neertalen. Amen. Je bent niet zomaar iemand. Je bent nu een zoon van de koning, een kind van God. En de taak die we hebben is groot. De bediening is groot. De opdracht is groot. Amen. En je kan het niet alleen. Het is niet genoeg om naast Jezus te hebben gewandeld voor 3,5 jaar. Amen. Het is niet genoeg om Jezus te hebben bezien van ver en zien, oh wauw, wat een fantastische bediening. Heeft allemaal mirakels gedaan, maar ja, dat was toen. Wat ben ik daarmee? Het is niet genoeg, snap je wat ik wil zeggen? Zoals Elisa, om naast Elia te wandelen. En dan wanneer Elia wegging, ja, Elisa, wat moet je nou? Hij moest de geest van de Heer op zich hebben. Hij moest die mantel hebben of hij kon die taak niet uitvoeren. Wij kunnen de taak niet uitvoeren, broeders en zusters, zonder opnieuw geboren te worden, zonder te sterven aan onszelf en om op te staan in de nieuwigheid van het leven. Amen. Veel mensen, zij willen alleen maar tot de Heer komen om het te redden tot in de hemel. Dat is niet het goede nieuws. Het goede nieuws is dat je kan sterven aan jezelf. En dat bij het opstaan in het nieuwe leven, dat je getransformeerd wordt en dat je je licht kan schijnen nu zoals Hij het licht is. Snap je het verschil? Veel mensen beleiden Jezus als Heer in de hoop dat ze de hel kunnen ontvluchten. Maar we moeten niet alleen Jezus beleiden, we moeten Jezus in ons en ons laten transformeren door zijn leven. Zijn leven wordt mijn leven. Ik ben nu een reflectie van Jezus. Halleluja. Elisa was een reflectie van Elia. Amen. Hij heeft zelfs dubbel zoveel mirakels gedaan als Elia. Elisa was een reflectie van Elia. Halleluja. Dank u Jezus. Zo moeten wij reflectie zijn van Jezus. Laat me even teruggaan naar het verhaal. Dus Elia, hij hoort het verzoek van Elisa. Dubbele portie. Oké, hij zegt... Elisa zei zo mooi. Volgende vers, vader, vers 10. Hij zegt, u vraagt iets moeilijk van mij. Ja? Vers 10. Hij zegt, het is niet aan mij om dat te bepalen. Het is niet aan mij om dat te geven. Hè? Maar als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, vers 10, gebeurt het niet. Dus hij zegt, je vraagt iets moeilijk, Elia. Maar ik ga God laten beslissen. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal het gebeuren. En natuurlijk, ze zijn aan het wandelen, En daar komt die wagen van vuur en de werven voelt. Elia wordt weggenomen en hij kijkt naar boven, hij ziet het allemaal gebeuren. En ergens daar in de wolk, zie je dat zo al wapperen zo? Zie je dat zo al zo, heel hoog zo. Een mantel. Ik weet niet hoe hoog dat was. Ik kan matchen, misschien was het 100 meter in de lucht. Volgens mij heeft het lange tijd geduurd. Hij dacht, hé, wat nu? Oh! Maar het scheuren van zijn kleren, in teken van rouw, maar laten we eerlijk zijn, het was misschien een heel toffe peden, Elia, en hij was misschien in rouw, maar misschien was ook rouw van, wat nu? Waar is die mantel? Wat gaat er nu met mij gebeuren? Maar wat hij dacht van, dit is een rouwperiode, gaat God omzetten in een feestperiode. Want het scheuren van zijn kleren ging alleen maar plaatsmaken voor het aandoen van nieuwe kleren. Amen. Halleluja. Wanneer wij onze oude ik afscheuren in het waterige doopselbad, amen, dan moeten we denken, dit is mijn oude. Mijn kleren zijn weg. Ik rouw een beetje over mijn oude leven, maar eigenlijk niet. Want Jezus gaat mij bekleden met nieuwe kleren. Amen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Amen. We mogen niet in rouw blijven. Want er zijn veel christenen die denken, oh amai, wat heb ik allemaal moeten opgeven voor de Heer? Zeg. Oh, ik had vroeger dit en dat. Oh, en dat kon ik allemaal doen. Oh, en al die vrouwtjes die achter mij aanliepen, nu mag ik daar niet meer in kijken. En ze zijn zo precies rouwig, omwille van hetgeen dat ze hebben moeten achterlaten. En dan heb je je blik niet gericht op de hemel. Dan heb je geen openbaring van de opgestaande Heer. Elia zei, als je mij ziet in de hemel, als je ziet van hoe ik van je word weggenomen, dan gaan die dubbele portie van u zijn. Wij moeten zien hoe Jezus is hoog opgenomen en gezeten aan de troon van God aan de rechterhand. We moeten hem niet zien als iemand die gekruisigd is, hè? Zoals in sommige kerken nog steeds is, waar dat hij nog steeds aan het kruis hangt. Zo. Er is precies geen hoop, oh wee mij, zondaar. Oh, vergeef ons Heer, want je hebt zoveel pijn geleden. Vergeef ons Heer, oh wat is... En we voelen schuldig, omdat hij de schuld heeft moeten dragen. Maar er is goed nieuws. Hij is opgestaan. En als je niet ziet hoe hij werd opgenomen in de hemel, ga je blijven rouwen. En als je niet weet dat er een geest is die valt te ontvangen, ga je blijven rouwen en blijf je zitten in je rouwkledij. En dan is die mantel die daar ergens ligt. Ik zeg vandaag, raap je mantel op. Verkondig het tegen iemand anders. Raap je mantel op. God heeft een mantel. Betere mantel dan die van Elia. Amen. De mantel van Jezus. Halleluja. En die is beschikbaar voor al die geloven. Volgens mij was het een fantastische scène. Wordt weggenomen, de wind, het vuur, halleluja. En daar is hij ineens, ploep, weg. En dan denkt het is voorbij. Maar dan komt er die mantel. En hij gaat er naartoe. Hij raapt op. Ik heb de dubbele portie. Zou ik de dubbele portie? Ik denk het wel. En wat doet hij? Hij gaat doen hetgene waarmee Elia gestopt is. Waarmee was hij gestopt? Hij was gestopt met dat water te doen splijten van links en naar rechts. En hij dacht, ik heb dit, let's test it out. Laten we dan een keer proberen. En hij roept, oh, God van Elia, ben jij met mij? Wow, en het ging open. Ja, hij is met mij, prijs de Heer, halleluja. En vanaf dat moment was hij een getransformeerd individu die de kracht en de autoriteit van de Heer God met zich had, halleluja. Allemaal omdat hij die Elia bleef volgen, trouw volgen, halleluja, nederig volgen. Ja meneer, ja ik zal het doen. Ik moet kijken, ik zal blijven kijken, ik zal kijken, pak die mantel op, die is van mij in Jezus' naam. Amen, halleluja. Ik zeg het u, er ligt ergens een mantel met Jezus' naam erop. En die behoort u toe. Halleluja. En hoe weet je dat? Pak het op en probeer eens te bidden met iemand. In de naam van Jezus. Probeer eens, halleluja. Want wat zei Jezus? We moeten het geloven. Johannes 14, vers 12. Amen. Jezus heeft het gezegd, ik geloof het. Johannes hoofdstuk 14, vers 12. Hij zegt waarachtig. Ik verzeker jullie. Wie op mij, wat staat daar? Vertrouwd, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Amen. Greater works than these, zegt het Engelse, shall ye do, if ye have faith in me. Amen. Ik ga immers naar de Vader, hij wil zeggen, je kunt Gods werk, je kunt Jezus zijn werken in kwaliteit niet overtreffen. Ik bedoel, wat is er groter dan een doden opwekken. Ik bedoel, de kwaliteit niet, maar Jezus zegt, het gaat in kwantiteit gebeuren. Want nu was ik hier op aarde en ik hield uw handje vast en ik zei wat je moest doen en ga naar daar en doe dit en drijf demonen uit. Ik was hier en ik kon alleen maar op mijn eigen dit doen. Maar als ik word omhoog geheven en jullie gaan mij aanschouwen en je blijft vertrouwen, dan ga jij mijn geest ontvangen. Dezelfde geest die in mij is, gaat in jullie zitten en jullie gaan hetzelfde doen overal waar jij komt. Het gaan allemaal mini-Jezussen zijn, verspreid over heel de aarde. Om het werk van God, om de opdracht van God, de verkondiging van het evangelie te kunnen volbrengen. Amen. Ik zeg het u, er ligt ergens een mantel en Jezus, zijn naam staat erop. Zijn heilige geest, amen, zal in jou komen. Het is de erfenis van de zoon en de dochters van God. Het is een dubbele portie van zijn geest. Amen. Je hebt niet de mantel nodig van een of andere man van God. Amen. Want ik ken dat verhaal, dat is heel populair. En dat wordt soms gepredikt. En dan hebben ze gezegd van, oké, deze man van God, wie wilt mijn mantel? Wie wilt mij opvolgen? Wie wilt mijn zalving? Wie wilt mijn zalving? Ik zal u de handen opleggen. En je gaat een dubbele zalving krijgen van mij. Met alle respect, ik wil die zalving niet hebben. God zal zijn zalving wel geven. Amen. Heel voorzichtig zijn. Maar wanneer mensen de handen opleggen en dubbele zalving geven, leg niet zomaar de handen op, zegt de Bijbel. Ja? Je weet niet wat die man, vrouw, God achter de schermen doet. Er hebben zoveel de handen opgelegd gekregen door T.B. Joshua. Een man die achter de schermen eigenlijk aan hekserij deed. En allerlei rare zaken volgens bepaalde getuigenissen die allemaal naar boven komen de laatste 15 jaar. En die mensen die daar de zalving van hebben ontvangen. Als je ziet hun bediening en watgeen dat zij doen, zijn dat de vruchten van de geest? Het is een andere zalving die erop voort uitkomt. Snap je wat ik wil zeggen? Ik zeg het, ik wil niet de zalving van een of andere man of vrouw, want hij portretteerde zichzelf als de nieuwe Jezus. Jezus was toen, maar Jezus is nu in mij. En als ik het doorgeef van wie ik ben, gaan jullie hetzelfde doen als ik. Dat is hoe dat sommige messiassen zich voorstellen. Kijk, Jezus heeft jou de zalving gegeven wanneer je op je knieën zat. Wanneer je vroeg voor de Heilige Geest en de Heilige Geest kwam in jou en je begon ineens te spreken zoals de Geest het je gaf uitspreken. Niet zoals een mens het je probeert uit te spreken, maar de Geest waar het hart van vol is, liep de mond van over. Halleluja. En je weet, prijs God, een mantel van Jezus. Kijk, dit is, en ik eindig mee, broer Jok, kan je me helpen, in Jesaja 61. Werd het allemaal geprofeteerd. In Jesaja 61. Dit is wat we noemen een messiaanse profetie. Een profetie die vervuld gaat geraken in de Messias. Wie is de Messias? Jezus. En Jesaja 61 zegt de geest van de Heer, van God de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. om aan verslagen harten hoop te bieden. Wil je weten wat je opdracht is, Jezus? Jezus heeft vervuld en heeft het doorgegeven aan ons. Hè? Maar om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Wat nog? Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurende te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Dat rouwgewaad moet ik niet meer hebben. Jezus heeft een nieuwe mand. Heeft een nieuwe gewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hem tere binden van gerechtigheid geplant door de Heer als teken van zijn luister. Jezus heeft, wanneer hij kwam op aarde, heeft deze passage gequoteerd, heeft dat gelezen en heeft gezegd toen hij dat las, het is vandaag vervuld. Ik ben degene waarover deze passage spreekt, mannen. Ik ben gekomen om armen hoop te geven, om genezing te brengen, om bevrijding te brengen. En meer dan dat, mijn discipelen gaan hetzelfde doen. Halleluja. Dus alles wat we in die passage lezen, is op ons van toepassing. En dan meestal stoppen we met lezen, maar gaan een keer naar vers 10. Dat is nog een interessante passage. Dit is wat de volgelingen van de Messias kunnen zeggen. Zij die feestkledij hebben gekregen van de Messias, amen, die kunnen zeggen, ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het wat? Het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Amen. De volgelingen van de Messias werd voorspeld, zoveel wanneer ze geschreven, 800 voor Christus, zoiets. En de Joden de hele tijd maar uitkijken, waar is je Messias? Wanneer kan ik je mantel van gerechtigheid aandoen? Allemaal de mantel aan, allemaal de mantel. Allemaal met die dingetjes eraan, hè? Weet je wel, die dingetjes eraan, die korkjes. Allemaal maar bidden. Oh Heer, we zijn rechtvaardig, dank u Heer, dat wij ons aan de wet kunnen houden. Dank u Heer, dat ik niet zo ben als deze vieze zondaar, die tollenaar. Dank u Heer, dat ik niet ben zoals deze prostituee. Dank u Heer, dat ik mij kan hullen in mijn eigen rechtvaardigheid en al de werken die ik doe voor u. Ja, dat is inderdaad de klaagroep, inderdaad. Dat is de mantel van zelfrechtvaardigen. Maar hier komt de Messias aan, Jezus. En die gaat dan op bezoek bij de tollenaars en bij de belastingszinnen. Mensen waarvan de fariseers dachten, daar mogen we onszelf niet mee associëren. Want dan wordt onze mantel onrein. Maar ik heb goed nieuws. Halleluja, in de naam van Jezus. Het is niet de mantel van mijn eigen gerechtigheid die ik aandoe. Amen. Hij hult mij. Jezus hult mij. Want er is een mantel op te rapen. Hij hult mij. Halleluja. Met de mantel van de gerechtigheid van Jezus Christus. Dank u Jezus. Hij kroont mij. Oh, hij kroont mij. Hij doet sieraden aan mij. Allemaal symbolieken van de vereniging. Halleluja. De wedding. De trouwfeest. Tussen Jezus en zijn bruid. Amen. Ik wil erbij zijn. Halleluja. Ik doe die mantel aan van gerechtigheid. Zoals de verloren zoon. Ken je de verloren zoon? Die terugkwam naar de vader. En de vader staat daar op de uitkijk. En de verloren zoon. Oh, ik ben niet waard om bij u binnen te komen. En hij zegt, nonsens, houd uw mond. Ik ben het wel waard. Geef, hier is de ring. Hier zijn sandalen. Hier is een nieuw feestkleren. Amen. Doet die kleren af, want daarmee komt hij niet binnen. Ik heb terug de mantel voor jou. En die mantel representeert, jij bent terug mijn zoon. Jij bent terug onder mijn hoede. Jij bent terug onder mijn autoriteit. Jij kunt terug doen en betalen en transacties doen met hetgeen dat ik heb. Ook al was je weg. Jij bent nu terug in mijn huis. Dank u Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Amen. Ik heb gedaan. Halleluja. Hoe moet ik daar nu mee omgaan, broeder Bart? Wel, je moet het toepassen in je leven. Je moet jezelf zien zoals God je ziet. Halleluja. Als een zoon van de koning met een dubbele portie zalving op jouw leven. Met een mantel van gerechtigheid en autoriteit gebruik hem in de naam van Jezus. Kom er tegen, halleluja, tegen de leugens van de duivel. Amen. Doe die mantel om, halleluja, zodat je al die pijlen kan afkitsen. De leugens die je identiteit in twijfel trekken. Amen. De leugens die zeggen dat je niet goed genoeg bent. Leugens die zeggen dat je het niet waard bent. Maar Jezus is het waard. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. We mogen niet in een cyclus blijven zitten van rouwkleren. Amen. Scheur die rouwkleren af en doe de mantel van de Heer aan. Halleluja. Laten we nog een lied zingen in de naam van Jezus. Halleluja. Vader, we danken u, Jezus. Worthy is the name of Jesus. Amen. Halleluja. Worthy of all the praise. Thank you, Jesus. Halleluja.
Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh yes, we live for you, Jesus, hallelujah. Jesus, the name above every name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and praise we could ever praise.